Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit de belijdenissen van de heilige Augustinus. We lezen verder uit boek 1. En nu stel ik u een vraag, mijn God. Ik zou willen weten, als gij dat ook zoudt willen, of door dat besluit, waardoor toen mijn doopsel is uitgesteld, de teugels van de zonde tot mijn bestwil, om zo te zeggen, gevierd zijn. Of zijn ze soms niet gevierd? Hoe komt het dan dat ook nu nog over allerlei mensen van alle kanten die praat in onze oren klinkt? Laat hem toch begaan. Hij is immers nog niet gedoopt. En toch, als de lichamelijke gezondheid in het geding is, zeggen we niet, laat hem nog maar wat meer wonden oplopen. Hij is immers nog niet genezen. Hoeveel beter was het dus geweest wanneer ik enerzijds spoedig genezen zou zijn en anderzijds de mijnen en ikzelf ervoor gezorgd hadden dat de herkregen gezondheid van mijn ziel behoed was gebleven door de hoede van u, de gever van deze gezondheid. Ja, het zou beter zijn geweest. Maar hoevele en hoe zware golven van bekoringen dreigden er na mijn kinderjaren nog? Mijn moeder zag ze al komen, en zij wilde er liever de aarde aan blootstellen, waaruit ik later geboetseerd zou worden, dan de reeds geboetseerde beeltenis. In mijn eigenlijke kinderjaren overigens, die minder zorgen voor mij teweegbrachten dan de jaren waarin ik volwassen werd, hield ik niet van de studie en had ik het land dat ik ertoe geprest werd. Ik werd er niettemin toe geprest en daarmee werd mij goed gedaan. Maar ik deed niet goed. Want zonder dwang zou ik niet geleerd hebben. En niemand doet goed zonder het goed doen te willen. Al is het ook goed wat hij doet. En ook degenen die mij presten, deden geen goed. Maar aan mij werd goed gedaan door u, mijn God. Die mensen keken er namelijk niet naar waarvoor ik datgene wat zij me dwongen te leren zou gaan gebruiken, behalve dan tot verzadiging van onverzadigelijke verlangens naar rijke nood en onterende roem. Gij echter, voor wie onze haren geteld zijn, gij hebt de dwaling van al degenen die mij tot leren aanspoorden, weten te gebruiken tot mijn nut, terwijl je mijn eigen dwaling, dat ik niet wilde leren, benutte om mij de straf toe te dienen die ik bepaald verdiende. Zo'n kleine jongen en zo'n grote zondaar. En zo deed gij mij goed, met wie geen goed deden, en strafte gij mij naar verdienste met mezelf die zondigde. Want gij hebt geboden, en zo is het ook, dat iedere geest die de orde verlaat, zelf zijn eigen straf wordt. Wat was overigens de reden waarom ik het land aan de studie van het Grieks, waarmee ik als kleine jongen begon? Zelfs nu heb ik dat nog niet goed achterhaald, want van het Latijn was ik gaan houden, niet het Latijn dat door de eerste leermeesters wordt gegeven, maar dat van de zogenaamde grammatici. Want dat allereerste onderwijs, waarbij lezen, schrijven en rekenen geleerd wordt, beschouwde ik als geen geringere last en straf dan alles wat Griekse studie was. Overigens, waar kwam ook die tegenzin anders vandaan dan uit de zonde en de ijdelheid van het leven, waardoor ik vlees was en een ademtocht die omgaat en niet meer terugkomt. Want die eerste leerstof, waardoor ik mij allengs het vermogen ontstaan is, en het is een vermogen dat ik nog steeds heb, om te lezen wat ik geschreven vind en zelf te schrijven wat ik wil, was ontegenzeggelijk waardevoller, omdat ze meer zekerheid inhield dan de leerstof van later, toen ik gedwongen werd de dwaaltochten van ene Aeneas te onthouden, zonder meer te denken aan mijn eigen afdwalingen en gedwongen werd te schreien over de gestorven Dido, omdat hij zich uit liefde gedood had, terwijl ik er intussen met droge ogen in berustte, ik, deerniswaardige, dat ik zelf door deze dingen afstierf van u, o God, mijn leven. Ik deerniswaardige, ja, want wat was er deerniswaardiger dan een deerniswaardige die met zichzelf geen deernis had en die tranen schreide om de dood van Dido, veroorzaakt door haar liefde voor Aeneas, zonder tranen te schreien om zijn eigen dood, veroorzaakt doordat hij u niet lief had, God, gij licht van mijn hart en brood van de innerlijke mond van mijn ziel en kracht die mijn geest en de schoot van mijn denken bevrucht. Ik had u niet lief en ik ging weg van u in ontucht. En terwijl ik die ontucht bedreef, hoorde ik mij van alle kanten toeroepen: goed zo! Goed zo, want de vriendschap met deze wereld is ontucht tegenover u. En dat goed zo, goed zo, wordt gezegd om te bereiken dat men zich schaamt als men niet zo iemand is. En daar schreide ik niet om. Schreien deed ik om Dido die was uitgedoofd en die haar einde door het zwaard gezocht had. Terwijl ik zelf u had verlaten en het zocht aan het einde van uw schepping. Ik aarde die tot de aarde ging. En indien mij belet was die dingen te lezen, had ik verdriet gehad, omdat ik niet had kunnen lezen wat mij verdriet bracht. En een dergelijke dwaasheid geldt als een aanzienlijker en belangrijker studievak dan dat waardoor ik lezen en schrijven heb geleerd. Nee, laat nu uw waarheid in mijn ziel roepen, mijn God, en tot mij zeggen: zo is het niet, zo is het niet. Dat eerste onderwijs is beslist beter. Ik ben toch ook zeker meer geneigd de dwaaltochten van Aeneas en al dat soort verhalen te vergeten dan het lezen en het schrijven. Zeker. Er hangen gordijnen aan de ingangen van de grammatica-scholen, maar die gordijnen betekenen niet zozeer een eerbetoon aan het bijzondere en ontoegankelijke als een verhulsel van de dwaling. Nee, ze behoeven nu niet tegen mij in te schreeuwen, die lieden voor wie ik niet bang meer ben, nu ik aan u belijd wat mijn ziel wil, mijn God. Nu ik rust vind in het laken van mijn zondige wegen en uw goede wegen lief wil krijgen. Ze behoeven niet tegen mij in te schreeuwen, de grammatica-verkopers of kopers, want gesteld dat ik hun de vraag voorleg of het waar is wat de dichter zegt, dat Aeneas op een gegeven ogenblik Carthago heeft bezocht, dan zullen de minder geleerden antwoorden dat ze het niet weten, terwijl de meer geleerden zullen zeggen dat het niet waar is. Maar gesteld dat ik vraag met welke letters de naam Aeneas wordt geschreven, dan geven al degenen die dat geleerd hebben mij het juiste antwoord overeenkomstig de afspraak en het besluit waardoor de mensen in onderlinge overleg die tekens hebben vastgesteld. En evenzo, wanneer ik de vraag zou stellen wat de mens met groter ongerief voor dit leven zou vergeten, lezen en schrijven of die dichter verzinsels, het moet toch voor iedereen duidelijk zijn wat iemand die niet ieder begrip voor zichzelf is kwijtgeraakt, op die vraag ten antwoord zal geven. Ik zondigde dus in mijn jongensjaren door in mijn liefde die verzinsels te stellen boven deze nuttigere dingen, of liever, door van deze laatste een afkeer te hebben en van die eerste te houden. Inderdaad, 1 en 1 is 2, 2 en 2 is 4, was voor mij toen een nare deun, maar een verrukkelijk schouwspel van ijdelheid vond ik het houten paard vol krijgers, de brand van Troje en het schimbeeld van Creusa zelf. Waarom had ik dan ook het land aan het onderwijs in Griekse literatuur? Een literatuur waarin toch dezelfde soort dingen bezongen wordt. Ook Homerus, immers, verstaat de kunst om dat soort mythologische verhalen te vertellen, en hij weet op een alleraangenaamste manier ijdel te zijn. En toch smaakte hij mij als jongen bitter. Voor Griekse jongens is, geloof ik, Vergilius ook iets dergelijks, wanneer ze gedwongen worden hem zo te leren begrijpen als ik Homerus. De zaak is deze, dat de moeilijkheid die het leren van een vreemde taal onvermijdelijk meebrengt, als het ware gal bleef sprenkelen over al de Griekse heerlijkheden van die mythologische vertelsels. Want de woorden van die andere taal waren mij stuk voor stuk onbekend en met strengere dreigementen en straffen werd er gewelddadig geprobeerd mij zo ver te krijgen dat ik ze wel kende. Ja, er was wel een tijd geweest dat ik als baby ook van het Latijn nog geen enkel woord kende. En toch heb ik die Latijnse woorden geleerd, door opmerkzaam te zijn, zonder enige angst of pijniging. Ja, zelfs onder liefkozingen van mijn verzorgster en onder grapjes en plezier van de omstanders die mij toelachten en met mij schertsten. Ik heb ze geleerd zonder de pijnlijke druk van mensen die mij presten, omdat mijn hart mij preste te baren wat het ontvangen had, en ik daartoe niet in staat was wanneer ik niet een aantal woorden had geleerd, en niet geleerd van mensen die mij onderwezen, maar van mensen die spraken en in wier oren ik ook al de dingen wilde baren die ik gewaar werd en dacht. Hieruit bleek heel duidelijk dat voor het leren van die dingen de vrije nieuwsgierigheid meer vermag dan het benauwde moeten. Dat overigens de stroom van die nieuwsgierigheid door moeten en dwang wordt geremd, is overeenkomstig uw wetten. Heer, uw wetten die zich doen gelden van de tuchtrietjes van de onderwijzers af tot aan de beproevingen van de martelaren toe. Uw wetten die in staat zijn heilzame bitterheden te mengen, waardoor wij naar u teruggeroepen worden uit de verderfelijke plezierigheid waarin we ons van u hebben verwijderd. Verhoor, Heer, mijn gebed. Laat mijn ziel niet moe worden onder uw leertucht en laat mij niet moe worden in het belijden van uw barmhartigheden, waardoor gij mij onttrokken hebt aan al mijn zondige wegen. Zo zult gij zoet voor mij worden, boven al de verleidingen die ik naliep. En zo zal ik u met alle kracht beminnen en met hart en ziel uw hand omvatten. En gij zult mij aan alle bekoring ontrukken, tot aan het einde toe. Gij immers, Heer, gij zijt mijn koning en mijn God. Aan u moet alles dienstbaar zijn, wat ik als jongen aan nuttigs heb geleerd. U moet mijn spreken dienstbaar zijn, mijn schrijven, mijn lezen en mijn rekenen. Want terwijl ik ijdele dingen leerde, waart gij bezig mij te onderwijzen en gij hebt mij de zonden vergeven die ik door mijn behagen in de ijdelheden bedreef. Ik heb daarbij namelijk veel woorden geleerd die nuttig kunnen zijn. Deze kunnen overigens ook geleerd worden door dingen die niet ijdel zijn, en dat is voor de jeugd de veilige weg die zij zou moeten bewandelen. Maar wee over u, gij stroom van de menselijke gewoonte. Wie zal zich tegen u verzetten? Hoe lang zult gij nog weigeren uit te drogen? Hoe lang zult gij de zonen van Eva nog blijven meesleuren naar die grote, huiveringwekkende zee, waar degenen die op het hout zijn geklommen, maar amper overheen komen? Heb ik, in u meegesleurd, niet gelezen over Jupiter, die zowel donderde als overspel pleegde? Het waren twee dingen die hij uiteraard niet gekund zou hebben, maar het werd zo voorgesteld om aan een echte bedrijver van overspel een gezaghebbend voorbeeld ter navolging te geven, waarbij de nagebootste donder als aanmoediging werkte. Wie van de leraren in hun lange gewaden luistert echter met nuchtere oren naar iemand uit dezelfde school die met luide stem betoogt? Homerus fantaseerde deze dingen en bracht menselijke eigenschappen op de goden over. Het was mij liever geweest dat hij het goddelijke op ons had overgebracht. Overigens is het juister om te zeggen dat Homerus die dingen wel fantaseerde, maar dat hij het deed door goddelijke eigenschappen toe te schrijven aan verdorven mensen, waarbij zijn oogmerk was dat schanddaden, die niet als schanddaden werden beschouwd, en dat de bedrijver van die schanddaden niet zou worden aangezien voor een navolger van menselijk geboefte, maar van de hemelse goden. En toch, o helse stroom, worden de kinderen van de mensen in u geworpen, met lesgeld toe, om deze dingen te leren. Het geldt zelfs als een grote gebeurtenis, wanneer zoiets, officieel georganiseerd, op het forum ten beste wordt gegeven voor het aanschijn van de wetten, die dan boven het lesgeld ook nog staatsuitkeuringen toekennen. En gij, helse stroom, gij blijft maar tegen uw rotsen slaan en luid verkondigen. Dit is de manier om de woorden te leren. Dit is de manier om de welsprekendheid te verwerven die zo hoog nodig is om onze zaken te bepleiten en onze meningen uiteen te zetten. Wij zouden dus deze woorden regen en gouden en schoot en bedrog en hemelhal en andere die op die plaats geschreven staan, anders niet hebben leren kennen wanneer Terentius geen liederlijk jongmens ten tonele had gevoerd die zich Jupiter als voorbeeld in de ontucht voor ogen stelt. Hij zit dan namelijk te kijken naar een bepaalde muurschildering die voorstelt hoe Jupiter volgens het verhaal eens een gouden regen neerliet dalen in de schoot van Danae en zo die vrouw het slachtoffer werd van zijn bedrog. En zie eens hoe dat jong mens zichzelf dan tot wellust prikkelt, alsof hem dat uit de hemel geleerd wordt. En wat voor God, zegt hij. Hij die met donker klank de hemelhal doet dreunen, en ik, klein mensenkind, zou dat niet doen. Ik heb het gedaan, en met genoegen. Er is geen sprake van, volstrekt geen sprake van, dat door zo'n schunnigheid die woorden gemakkelijker geleerd worden. Integendeel, die woorden leiden ertoe dat zo'n schunnigheid driester wordt bedreven. Die woorden klaag ik niet aan. Zij zijn als uitgelezen kostelijke bekers. Wat ik aanklaag is de wijn van de dwaling, die ons in die bekers te drinken werd gereikt door dronken leermeesters. En als we niet dronken, kregen we slaag en hadden we geen gelegenheid om bij een nuchtere rechter in beroep te gaan. En toch, o mijn God, voor wiens aangezicht mijn herinnering nu onbekommerd terug kan zien, toch ben ik zo geweest dat ik die dingen met graagte geleerd heb en er in mijn deerniswaardigheid genoegen in had en dientengevolge een veelbelovende jongen werd genoemd. Sta mij toe, Heer, ook over mijn verstandelijke aanleg, uw gave iets te zeggen en over de dolzinnigheden waarin die gave door mij verdaan werd. Er werd mij namelijk een taak opgegeven die heel wat onrust in mijn ziel teweegbracht, omdat ik er enerzijds met lof voor beloofd kon worden, anderzijds beducht moest zijn voor oneer of slagen. Die taak bestond hierin dat ik de woorden moest laten horen van Juno, terwijl die woedend en bedroefd was, omdat ze de koning van de Teuschriërs niet uit Italië kon weren. Ik had gehoord dat Juno die woorden nooit gezegd had, maar wij werden nu eenmaal gedwongen de sporen van de verzinsels der dichters dwalend achterna te gaan en iets soortgelijks in proza te zeggen als de dichter in verzen had gezegd. En de meeste lof behaalde dan met zijn voordracht degene bij wie, met inachtneming van de waardigheid van de uitgebeelde persoon, de toorn en de smart het sprekendst tot uiting kwamen, gekleed in woorden die bij de gedachten en gevoelens pasten. Waarom gebeurde het mij, mijn ware leven, mijn God, dat ik met mijn voordracht meer bijval verwierf dan velen die mijn leeftijd en schoolgenoten waren? Was dat alles dan geen rook en wind? Was er dan werkelijk niets anders waar mijn verstand en mijn tong mee geoefend konden worden? Uw lofprijzingen, Heer, uw lofprijzing in uw schriften hadden houvast kunnen geven aan de wijnrank, mijn hart. En dan was het niet meegerukt in zinloze onbenulligheden als een smadelijke buit voor de gevleugelden. Want er is meer dan één manier om aan de rebelse engelen te offeren. Wat wonder dat ik op die manier in de ijdelheden terechtkwam en weg van u, mijn God, naar buiten ging. Als voorbeelden werden mij immers mensen voorgehouden die beschaamd stonden om de blaam die ze opliepen door bij het vertellen van hun niet onbehoorlijke daden een bastaardwoord of een ongewenste zinsconstructie te gebruiken, terwijl ze groot gingen op de lof die ze verwierven door in zuiver Latijn en in onberispelijk gebouwde volzinnen omstandig en keurig hun wellustigheden te vertellen. Gij ziet die dingen, Heer, en gij zwijgt, gij die langmoedig en zeer barmachtig en waarachtig zijt. Maar gij zult toch niet altijd blijven zwijgen. Nee, ook thans ontrukt gij aan die afschuwelijke afgrond reeds de ziel die u zoekt en die dorst naar uw heerlijkheden en wier hart tot u zegt: ik heb uw gelaat gezocht, Heer. Uw gelaat, Heer, zal ik zoeken. Want ver van uw gelaat is degene die door duistere gevoelens beheerst wordt. Weggaan van u en terugkeren naar u gebeurt namelijk niet met de voeten of in plaatselijke uitgestrektheden. Uw jongste zoon, van wie wij horen, heeft ook niet naar paarden of wagens of schepen gezocht. Hij is ook niet op zichtbare vleugels weggevlogen en heeft niet met kniebewegingen een weg afgelegd om in een verre streek te gaan leven en daar verkwistend te verdoen wat gij hem bij zijn heengaan had gegeven, een lieve vader, omdat gij dat had gegeven, en nog liever voor hem toen hij berooid terugkwam. Die zoon leefde dus in gevoelens van wellust, want dat betekenen die duistere gevoelens en dat betekent ver van uw gelaat. Zie, Heer mijn God, en zie met dat geduld waarmee gij altijd toeziet, hoe de kinderen van de mensen zich met zorg houden aan de regels over letters en lettergrepen die ze van de vroegere taalgebruikers hebben gekregen, terwijl ze achteloos voorbijzien aan wat ze van u gekregen hebben, de tijdeloze regels over het eeuwig heil. Dit gaat zo ver dat, als iemand die oude wetten over de klanken kent of onderwijst, en dan tegen het schoolse voorschrift in het woord homo zonder hash in de eerste lettergreep uitspreekt, hij bij de mensen een slechtere indruk maakt dan wanneer hij tegen uw voorschriften in een mens een werkelijke mens haat. Alsof hij van één vijand ooit meer onheil zou kunnen ondervinden dan enkel van die haat waardoor hij tegen zijn vijand geprikkeld wordt. Alsof ooit iemand een ander door hem achterna te zitten zwaarder kon havenen dan hij zijn eigen hart havend door zijn haat. En de kennis van het taalgebruik zit zeker niet dieper in zijn binnenste dan het daar geschreven bewustzijn, dat hij een ander doet wat hij zelf niet gedaan wil zijn. Hoe verborgen zijt gij, gij die in den hoge woont, in stilzwijgen, gij die alleen de grote God zijt, gij die naar u nooit vervagende wet de straf der verblinding sprenkelt over de ongeoorloofde begeerten, een verblinding die wij zien wanneer een mens, belust op de roem van welsprekendheid, ten overstaan van een mens die rechter is en omringd door een menigte van mensen, met een afgrijzelijke haat tegen zijn vijand tekeer gaat en er zich met de grootste zorg voor hoedt om door een uitspraakfout inter omines te zeggen, terwijl er zich niet voor hoedt om door de woede van zijn hart een mens uit de wereld van de mensen te doen verdwijnen. Op de drempel van die levensstrand lag ik als jongen, ik ongelukkige, en van zulk zand was het worstelperk waar ik toen oefende, en waar ik eerder bang was een taalfout te maken dan dat ik, wanneer ik erin maakte, mij wachtte voor afgunst op degenen die er geen maakten. Ik zeg dat. En ik belijd u, mijn God, de dingen waarom ik werd geprezen door de mensen, wier goedkeuring toen voor mij een eervol leven betekende. Want ik zag niet de diepe kolk van afschuwelijkheid waarin ik terecht was gekomen, ver van uw ogen. Wat was er immers verfoeilijker dan ik in dat gezelschap, waar ik zelfs mijn soortgenoten mishaagde, omdat ik met talloze leugens mijn pedagoog, mijn leermeesters en mijn ouders bedroog, uit speelzucht, uit verlangen om naar onbenullige vertoningen te gaan kijken en ze in onernst en onrust na te doen. Zelfs diefstallen pleegde ik, uit de proviantkamer van mijn ouders en van hun tafel, gehoorzamend aan mijn gulzigheid of om iets te kunnen geven aan jongens die mij hun spel verkochten. Ook al hadden zij er beslist evenveel plezier in als ik. Ook bij het spel probeerde ik vaak nog met bedrog te winnen, overmeesterd door zinloze zucht om uit te blinken. Ja, waar vermeed ik zozeer de dupe van te worden en wat keurde ik zo grimmig af wanneer ik er anderen op betrapte als datgene wat ik die anderen probeerde aan te doen. En werd ik zelf betrapt en aan de kaak gesteld, dan ging ik nog liever wild te keer dan dat ik mijn schuld toegaf. Is dat nu de onschuld van het kind? Nee. Heer, nee, zeg ik u, mijn God. Het zijn toch precies dezelfde vergrijpen die van de pedagogen en de leermeesters, van de noten en de ballen en de mussen overgaan, op de stadhouders en de koningen, op het goud en het grondbezit en de slaven, wanneer de jaren van de volwassenheid op de jeugdjaren volgen, net als ook de grote mensen straffen op de stokslagen in de school. Het was dus het symbool van de nederigheid en de kleinheid in de gestalte van de kinderen dat gij, onze koning, geprezen hebt toen gij hebt gezegd: aan zulken behoort het rijk van de hemelen. Maar niettemin, Heer, moet aan u de Allerhoogste, de Algoede Schepper en bestuurder van het heelal, moet aan u, onze God, dank worden gebracht. Ook al had gij mij enkel maar een jongen willen laten zijn. Want ik was, ook toen al, en ik had leven en gewaarwording. Ik was bezorgd voor mijn ongerepte gaafheid, dat spoor van de onbenaderbare eenheid, waaruit ik mijn herkomst had. Ik behoede met een innerlijker zintuig de gaafheid van mijn zintuigen en reeds in mijn kleine en kleine dingen bestrijkende gedachten had ik vreugde om de waarheid. Ik wilde geen fouten maken en mij niet vergissen. Ik was sterk van geheugen. Ik werd toegerust met het vermogen om te spreken. Ik had behagen in vriendschap. Ik probeerde pijn en geringschatting en onwetendheid te vermijden. Wat is er aan zo'n levend wezen dat geen lof en bewondering verdient? Maar al die dingen zijn gaven van mijn God. Ik heb ze mezelf niet gegeven. Het zijn goede dingen, en al die goede dingen ben ik. Goed is dus degene die mij gemaakt heeft. Hij zelf is mijn goed, en hem jubel ik toe om al die goede dingen waardoor ik ook als jongen reeds was. Want mijn zonde lag hierin, dat ik niet in hem, maar in zijn schepselen, in mezelf en anderen, mijn genietingen, verheffingen en waarheden zocht en mij aldus in smarten, vernederingen en dwalingen stortte. Dank aan u, mijn heerlijkheid, en mijn eer en mijn vertrouwen, mijn God, dank aan u om uw gaven. Maar behoud die gaven voor mij, want dan zult gij mij behouden, en dan zal vermeerderd en voltooid worden wat gij mij gegeven hebt. En dan zal ik zelf met u zijn, omdat gij mij ook gegeven hebt te zijn. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit boek 2 van de belijdenissen van heilige Augustinus.